Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Project XV podcast. Mijn naam is Marnus Sluiters en in deze podcast ga ik in gesprek met experts op het gebied van het verduurzamen van de samenleving. Vind je dit nou interessant? Check dan ook even de andere afleveringen en laat ook even je reactie achter in jouw favoriete podcast app. Systeemdenken, dat is waar het eigenlijk om gaat bij Metabolic. Pieter van Exter, jij zit tegenover mij, weer een keertje fysiek op 1,5 meter.
Ja, fijn is dat.
Ja, is leuk. Jij adviseert bedrijven over hoe ze bij kunnen dragen aan die circulaire economie waar het eigenlijk om gaat. Zou je eerst kunnen ingaan op wat dat systeemdenken inhoudt?
Ja, zeker. Systeemdenken komt eigenlijk voort uit het, uit het erkennen van het feit dat de problemen en ook de oplossingen complex zijn. En voor het aandragen en het vinden van die oplossingen je niet alleen moet kijken naar individuele organisaties of producten of materialen, maar juist naar de connecties met de rest van het systeem. Dus het gaat over de relaties tussen verschillende systemen en patronen en ook hoe die elkaar beïnvloeden. Net als een ecosysteem eigenlijk, waarin er een heel web is van dieren, flora, fauna, die met elkaar een evenwicht opzoeken.
Ja. En jij zet je daarvoor in bij Metabolic, maar je hebt ook vanuit je studierichting daar al het een en ander over mee gekregen. Kun je eens even ingaan op hoe je daar terecht bent gekomen en eigenlijk die hele zienswijze je is gaan interesseren?
Ja, voor mij begon dat toen ik klaar was met de middelbare school. Ik was op de middelbare school was ik heel erg gegrepen door de cradle-to-cradle filosofie en zo'n beroemde tegenlicht documentaire waar volgens mij heel veel CEO's uit die tijd doorgegrepen zijn of opeens het licht hebben gezien. Dat was denk ik in 2008. Maar ik was daar ook heel erg doorgegrepen. Ik weet nog dat mijn scheikundelerares dat liet zien tijdens de klas. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet de bedoeling was. We moesten kijken naar organische chemie. Maar zij zei, nou dit is heel belangrijk. Ze kwam notabene van Shell vandaan. En zei, jongens, we gaan nu niet over organische chemie hebben. Jullie moeten deze documentaire zien. En dat heeft me heel erg geïnspireerd om dit verder te onderzoeken. Dus die gedachte van, hoe kunnen we ons systeem, onze economie opnieuw gaan ontwerpen. En wat ik toen heb gedaan na mijn middelbare school is dat ik op onderzoek ben geweest. Ik ben gaan werken op een biologische boerderij, want ik wilde heel graag weten hoe ons voedsel wordt gemaakt. Handen in de aarde. En daarna, dit was in Californië, daar heb ik een aantal maanden gewerkt en gezien hoe biologische landbouw en landbeheer eruit zou kunnen zien. En daarna was ik heel benieuwd wat er gebeurde bij mij om de hoek. Dus ik heb een brief gestuurd naar mijn stadsdeel, de stadsdeel Oost. En gezegd, stadsdeel Oost in Amsterdam. En gevraagd, ik wil heel graag weten wat jullie doen op het gebied van duurzaamheid. Kan ik een keertje langskomen? Zou ik een keertje een dagje mee kunnen lopen? En dat werd toen eigenlijk een half jaar lang meewerken als projectmedewerker. En dat was voor mij heel leuke combinatie. Die combinatie van werken veraf en aan landbouw. En aan de andere kant meewerken in je eigen stad aan de verduurzaming van je stadsdeel. Die twee hebben mij er toe aangezet om hier verder in te gaan. En toen heb ik Future Planet Studies gedaan. Dat lijkt alsof het gaat over toekomstige planeten, maar het is een interdisciplinaire bachelor over hoe ziet ons systeem aarde eruit en wat zijn oplossingsrichtingen. En daar ook een soort dubbele interesse gehad van aan de ene kant natuurkunde, maar aan de andere kant ook bedrijfskunde. Want ik wilde heel graag weten welke taal er door bedrijven werd gesproken. Want dat zie ik nog steeds als echt de crux om dit te gaan laten lukken. En uiteindelijk ben ik industrial ecology gaan doen. Industriële ecologie in het Nederlands. En dat is een fascinerende naam ook. Die gaat eigenlijk over de relatie tussen ecologie en de economie. En eigenlijk is de industriële ecology een onderzoeksgebied waar eigenlijk delen cradle-to-cradle gedachte en filosofie ook uit voorkomt. Dus een van de godfathers van de industrial ecology community, die heet Thomas Gradle. En die lag ook de hele tijd in de clinch met Braungart en zo. Dus dan had je de Cradle versus Gradle.
Ja, maar even kijken. Braungart is die van de documentaire, denk ik.
Ja, dus Braungart achter de filosofie. Ja, Braungart is een van de. En Braungart en McDonough zijn twee van de de bedenkers van de cradle to cradle gedachte.
Ja. En jij kreeg dan les van, of in ieder geval degene die daarachter zat, was iemand die het toch niet helemaal daarmee eens was.
Ja, die vond dat er toch eigenlijk wel te simpel over gedacht werd. En ja, die industrial ecology gaat heel erg over materiaalstromen die door ons economische systeem vloeien. Dus helemaal van boven aan het begin in de toeleveringsketen, in de supply chain, tot helemaal aan het eind, tot afval hoort. En kijken hoe je die systemen kan veranderen om die impact op die ecologie te verminderen. En het is ook een metafoor natuurlijk. Industrial ecology gaat ook over de metafoor dat we eigenlijk ons economisch systeem zouden moeten inrichten als een ecologisch systeem. Waar die veerkrachtig is, waarbij afval niet bestaat. En waarbij er uitwisselingen zijn, industriële symbioses. Net als in de natuur.
Ja, dat lijkt een beetje op het verhaal wat ik hiervoor gepubliceerd heb met... nou ben ik zijn naam even kwijt, maar ik geloof dat jij daar ook naar geluisterd had. Al is dat een wat radicale kijk op het verhaal.
Ja, precies, dat Nature 2.0 bedoel je.
Ja, ja, zeker.
Klopt. Ja, ik denk dat dat ook heel relevant is in deze tijden van de coronacrisis. Dat ons hele economisch systeem natuurlijk heel erg op efficiëntie is gericht. En we supply chains hebben gemaakt die gewoon niet meer te doorgronden zijn. Maar wel heel belangrijk is om te doorgronden is. En we zijn heel erg op efficiëntie gefocust, maar niet echt op veerkrachtigheid.
Ja. En als ik het goed begrijp, dat industrial ecology, dat breng je eigenlijk wel redelijk in de praktijk, ook met je werk bij Metabolic, denk ik. Hè?
Ja, dat klopt. Wij zijn, zoals onze oprichter Eva Gladek, die heeft ook industrial ecology gedaan in Amerika, zegt van ja, we zijn eigenlijk een applied industrial ecology bedrijf, organisatie.
Ja, en wat doet Metabolic precies?
Ja, Metabolic helpt overheden, steden, bedrijven en NGO's om oplossingen te vinden en strategieën te ontwikkelen die bijdragen aan onze missie, namelijk zo snel mogelijk de transitie inzetten en de transitie realiseren naar een fundamenteel duurzame economie. En daarmee bedoelen we dat we binnen die grenzen van de planeet, binnen de planetary boundaries, blijven als economie.
Ja. En dat sluit ook wel heel erg aan op het circulair gedachtegoed, hè? De circulaire economie. En je adviseert bedrijven dan ook daarin hoe ze daaraan bij kunnen dragen. Maar misschien eerst wel interessant om in te gaan over dat hele containerbegrip circulaire economie. Yeah. Wat is dat nou? Tegelijkertijd, de naam van Jan-Peter Dominik schiet me net te binnen. Dat was degene die achter Nature 2.0 zat.
Maar, ja, dat was een interessant gesprek. Ik had
terug naar de vragen. Wat is die circulaire economie?
Ja, ik was toevallig gisteravond ook weer aan het lezen in een artikel dat eigenlijk de grond gelijk maakte met al die vage termen van de circulaire economie. Er zijn geloof ik nu meer dan 114 definities van de circulaire economie. Maar voor ons en voor mij is de circulaire economie een nieuw economisch systeem, een nieuw economisch model dat ervoor moet zorgen dat we onze menselijke behoeftes en waardes in kunnen voorzien, terwijl we binnen de grens van de planeet blijven.
Ja, en die grens van de planeet, je had het daarnet ook al even over, de planetary boundaries, en het stond van de week geloof ik ook weer in het NRC. Die zijn daar heel erg belangrijk in. Hè? En dat zijn er 9, opgesteld door een instituut in Stockholm vanuit Zweden, is dat gekomen, dacht ik.
Ja.
Zou je dus wat meer over kunnen vertellen? Want dat is ook waar Eva Gladek veel over, of eigenlijk dit hele verhaal mee begonnen is, van Metabolic.
Ja, klopt.
Om binnen die 9 grenzen te blijven.
Ja, klopt. Dus er zijn 9 grenzen van die planeet gedefinieerd in 2008 door het Stockholm Resilience Center. En dat zijn allemaal fundamentele karakteristieken en diensten van de planeet. Die wij met onze consumptie en met ons gedrag en met ons verbruik van energie en uitstoot van CO2-emissies aan het overschrijden zijn. Een groot voorbeeld is natuurlijk klimaatverandering. Maar wat nog veel nijpender is, is biodiversiteitsverlies of het rondstrooien van stikstof. Wat ook weer leidt tot biodiversiteitsverlies overigens, maar ook andere negatieve gevolgen heeft. En met die grenzen betekent niet dat we dat we dan meteen in de problemen zitten. Maar dat betekent dat we daarbij in een gevarenzone zitten, waarbij we niet meer in controle hebben wat de uitkomsten zijn. Je loopt de kans om bepaalde tipping points, dus kantelpunten, te overschrijden, waardoor je opeens van de ene staat in de andere staat kan komen.
Ja, heel mooi voorbeeld van zo'n tipping point is bijvoorbeeld wegvallen van het oceaanijs op de Noordpool, hè? Waardoor het licht niet weer kaatst, maar juist opgezogen wordt.
Ja.
Dat je een versneleffect eigenlijk veroorzaakt.
Ja, en er zijn tal van tipping points ook. De sneeuw reflecteert heel veel zon, dus daardoor wordt er minder warmte opgenomen door de aarde. Maar tegelijkertijd met die sneeuwsmelting komt er ook heel veel moerassen en methaangassen vrij. En extra broeikasgassen vrij, die eigenlijk nu opgesloten zitten in de Siberische gronden.
Ja, maar goed, nou hebben we het alweer over die nauwe blik op dat klimaatverandering. En de klimaatverandering, ja. We hebben een Parijsakkoord, we hebben de Urgenda-zaak, waar we hier voor de podcast nog even over praten, omdat jij bij Urgenda ook gewerkt hebt.
Ja.
En in het nieuws staat de wereld in brand omdat klimaatverandering gaande is. Er zijn ook weer mensen die het ontkennen. Maar er zijn nog geen mensen die biodiversiteitsverlies ontkennen. We hebben natuurlijk wel de stikstofproblematiek gehad, maar dat is omdat er allerlei boeren natuurlijk boos waren, ja, vanwege de wetgeving. Maar van stikstof weet natuurlijk ook bijna niemand wat dat is.
Ja.
We hebben waterschaarste als een planetaire grens. En dat soort dingen, dat leeft eigenlijk helemaal niet. En daarin zouden we een veel holistischere benadering nodig moeten hebben, volgens mij, om dat goed te krijgen. Dus is dat ook een beetje de focus die jullie dan hebben?
Ja, precies. Dus je ziet inderdaad dat er gewoon terecht ook heel veel aandacht is nu voor klimaatverandering. Maar niet terecht in de zin van dat de rest dan vergeten wordt. En ik denk dat ook heel erg te maken heeft met dat er een duidelijk getal is, dat het eenduidig is, dat het makkelijk is te doorgronden. Terwijl de impact die je hebt met je consumptie op het verlies van biodiversiteit is veel abstracter. Als jij hier vlees eet, dan heeft dat gevolgen voor Amazone in Brazilië en daarmee dus ook waarschijnlijk leidt dat tot uitsterven van bepaalde diersoorten. Dus die relaties zijn veel abstracter, maar die zijn er wel degelijk. En dat is juist echt precies wat we proberen aan te tonen en in kaart te brengen met dat systeemdenken.
Ja.
Dus als wij met een bedrijf een advies geven of we gaan indicatoren ontwikkelen en een strategie ontwikkelen, dan zal dat nooit alleen op gebied van CO2 zijn, maar juist die verschillende functies van zo'n ecosysteem en van de planetaire grenzen in zoveel mogelijk in kaart proberen te brengen. Voor sommigen weten we het ook niet, hè? Dus je hebt één planetary boundary die heet Novel Entities. Dat klinkt ook wel heel spannend. Maar dat gaat eigenlijk over verschillende chemicaliën die we allemaal met elkaar produceren en die in onze natuur terechtkomen. Denk aan PFAS, daar was misschien wel wat discussie over. Maar we weten niet echt wat dat precies doet met onze ecosystemen.
Ja, want dat was eigenlijk ook een van de dingen waar ik wel benieuwd naar was, hè? Ik bedoel, er zijn dan nu 9 planetaire grenzen opgesteld. Maar er kan natuurlijk ook nog van alles aan de hand zijn wat we niet weten. Hoe is dat wetenschappelijke debat daarover? Is er een beetje consensus over dat dit het is? Dat we binnen dit speelveld moeten blijven? Of kunnen er ook nog allerlei lijken uit de kast komen, zeg maar. Want wat je eigenlijk over het algemeen ziet, en ik vind dat Harari dat heel mooi in zijn boek Sapiens ook beschrijft, is dat aantasting van ecosystemen eigenlijk altijd tot problemen leidt.
Ja, dat is een interessante vraag. Kijk, onze hele coronacrisis komt ook door een relatie die er is tussen ecosystemen en de mens en onze indringing van habitats, namelijk, en de overdracht van zoonoses op de mens, die nu de hele economie plat liggen. Dus ik volg hem daar wel heel erg in die gedachte. Maar of dit het echt is en of daar heel veel discussie over is, dat valt wel mee. Op het moment zijn we heel erg bezig met uitzoeken hoe we dit nou zo goed mogelijk kunnen vertalen naar echte grenzen. Want we hebben voor CO2 hebben we nu een doel gesteld zelf, dat we als maatschappij, als economie, dat we binnen die 2 graden moeten blijven. Of het liefst binnen 1,5 graden. Maar voor water, voor landgebruik, voor biodiversiteitsverlies, moeten we die doelen eigenlijk nog veel specifieker maken op een lokaal niveau. En ik denk dus de gevolgen die we van kunnen ondervinden, vooral die tipping points, daar is nog wel heel veel onduidelijkheid over. Dus we weten nog niet goed, nu we in die gevarenzone zijn, van biodiversiteitsverlies of van klimaatverandering, hoe groot die risico's nou echt zijn. Ja. We weten alleen dat we ons op onbekend terrein bevinden.
Ja, dus op glad ijs. Dus eigenlijk zoek je naar mogelijkheden om dus in dat systeem denken, binnen die ecosysteem, of die ecosystemen eigenlijk niet te veel aan te tasten. Dat is denk ik wat dan het belangrijkste is. Hè?
Ja.
En nou kan ik me voorstellen, hè, als je ondernemer bent, of je bent CEO bij een bedrijf, of je houdt je bezig met strategie, en je wilde eigenlijk gewoon vanuit je studies of vanuit je eigen blik heb je bedacht om gewoon geld te gaan verdienen. Dat moet ook, want anders valt je bedrijf natuurlijk om. En dan komen jullie ineens met 9 planetaire grenzen. Hoe vereenzelvig je dat met bedrijfsvoering? Want je vertelde net al even dat je die bedrijfskundige benadering wel heel interessant vindt. En ik denk zelf ook dat daar heel veel verandering ligt. Tegelijkertijd blijft dat wel heel lastig, denk ik, ook om dat echt door te voeren.
Ja, dat klopt. Maar dat is zeker wel mogelijk. En dat is ook noodzakelijk. En juist omdat zo noodzakelijk is, ja, is Metabolic opgericht en Toet ter Aarde om die complexiteit te vatten. En nou, zo simpel mogelijk te maken, maar niet simpeler dan dat. En daarvan kan het soms nog steeds complex zijn. Om ja, het volledige impact in kaart te brengen. En voor bedrijven is dat vaak ook een eye-opener. Dat ze kijken naar hun eigen operatie, naar hun eigen fabriek. Maar verderop in de toeleveringsketen of verder naar beneden, als het uiteindelijk een product afval wordt, daar wordt toch heel weinig naar gekeken. Er wordt echt heel weinig rekening gehouden met de context waarin zij opereren. En dat is soms voor bedrijven lastig. Maar veel bedrijven waarderen het ook wel heel erg, omdat die complexiteit en die discussie ook iets is wat zij missen. En dat zie je natuurlijk nu als een potentieel gevaar, dat met dat hele strakke doel voor klimaatverandering we als een kip zonder kop naar dat doel gaan rennen. En don't get me wrong, we moeten daar echt zo snel mogelijk naartoe rennen, maar het liefst wel met ons hoofd erbij. En daarvoor moet je dus niet alleen kijken naar CO2-reductiepaden, maar dus ook naar wat voor extra gevaren brengt dit met zich mee. En de afgelopen jaren heb ik wel echt veel meer echt bewustzijn en ook commitment gezien van bedrijven om juist ook op deze brede manier dit probleem aan te gaan.
Ja, want kun je eens een voorbeeld geven van een bedrijf wat hier veel mee bezig is en hoe een bedrijf dan ook verandert in zijn doen en laten, zeg maar?
Ja, ik kan niet al te veel namen noemen. Maar ik kan wel één naam. Ik kan een paar voorbeelden noemen. Eén voorbeeld is over verpakkingen. Dat was natuurlijk echt een enorm belangrijk onderwerp. Afgelopen jaar, 2 jaar. En dan is het nog steeds. Hoe kunnen verpakkingen er anders uit gaan zien? En heel veel bedrijven hebben zich daar ook doelen voor gesteld. Maar vinden het nog steeds lastig om echt een oplossing te vinden. En waar wij bijvoorbeeld een groot voedselbedrijf mee hebben geholpen is om te doorzien wat de consequenties zijn van hun verpakkingen in de context waarin die verpakking wordt gebruikt. Dus dat we niet alleen kijken naar een duurzame verpakking, dus een duurzaam product, maar dat we die een scenario hebben eigenlijk ontwikkeld van dit is de hele levenscyclus van die verpakking. En dit zijn de consequenties van jouw materiaalkeuzes en jouw ontwerpkeuzes voor de uiteindelijke verwerking door de afvalverwerker aan het eind van een product zijn leven. Dus dat je heel erg laat zien en heel erg duidelijk verbindt en die consequenties verbindt aan wat de ander er nog mee kan. En ik denk dat is vaak een eye-opener, want bedrijven die denken van ik ga dit gewoon product zo goed mogelijk maken voor mijn eigen organisatie. Maar je zou juist willen dat de volgende die dat product in zijn handen krijgt, daar weer iets nieuws mee kan doen. En ik denk een ander voorbeeld over over hoe bedrijven omgaan met die planetary boundaries is een project dat we hebben gedaan samen met Alpro. Dus die maakt de sojamelk en de amandelmelk en veganistische zuivelproducten. En die op zichzelf als alternatief al veel meer veel minder impact hebben dan zuivel van koemelk. En wat we met hun hebben gedaan is dat we hebben die planetary boundaries voor biodiversiteit en voor landgebruik hebben vertaald naar echt naar hun context op een boerderijniveau. En gekeken wat heeft die boerderij voor een impact binnen dat specifieke gebied en bij die rivier. En hoe verhoudt zich dat tot een aantal verschillende boerderijen? En op basis daarvan gaan ze nu ook overwegen en heroverwegen waar ze bijvoorbeeld wat meer kunnen uitbreiden in hun landbouwareaal. En waar zij misschien willen terugschroeven om juist meer ruimte te geven voor de rest van de gebruikers.
Ja. En ik zit even te denken, want is het dan eigenlijk jullie werk om dingen inzichtelijk te maken? Dus eigenlijk dat je een dashboard van degene die de beslissingen nemen vergroot. Dus dat je inzichtelijk maakt waar en welke knoppen zij kunnen draaien om dus beter binnen die planetary boundaries te blijven?
Ja, we hebben een aantal rollen. Dus aan de ene kant is het denken en het aangeven van wat zijn de indicatoren, maar wat is de strategie die erbij hoort. Nou ja, natuurlijk de strategie en de visie moet je eerst volgen. Daarna werk je dat uit in een strategie en probeer dat te meten met de juiste combinatie van indicatoren. Maar we werken ook toe zoveel mogelijk ook naar de implementatie, want we willen ook dingen gewoon echt zien. Dus nu zijn we bezig met die boeren om te kijken hoe we dat dus ook echt kunnen bewerkstelligen. En tegelijkertijd is het ook weer input en praktijkvoorbeelden voor die science-based targets die er gezet worden. Dus hoe kunnen we inderdaad in de praktijk ook dat echt gaan vertalen? Dus het heeft eigenlijk meerdere doelen. Echte implementatie, strategie en visie, maar ook bijdragen aan de kennis en best practices voor de hele maatschappij.
En alles wat jullie doen, want je noemde het die science-based targets, dat is wetenschappelijk gefundeerd, zeg maar.
Ja, dus wetenschap en het laatste kennis van het wetenschappelijk gebied is altijd het vertrekpunt bij ons.
Oké. En wat ik dan wel nog interessant vind, dat is ook wel een beetje de vraag van vanuit wie moet deze hele transitie nou komen? Bedrijfsleven, overheid of consument? Is dit nu nog iets wat echt volledig vanuit bedrijven zelf moet komen? Of zijn er ook bedrijven die bij jullie aankloppen van er is nu wetgeving op komst, kunnen jullie ons helpen om dat op de juiste manier te doen?
Ja, dus ik vind dat een heel interessante vraag en je ziet heel veel discussies over en iedereen wijst eigenlijk naar elkaar. Dus.
Ja, dat is mooi hè, dat recycle-icoontje, dat is eigenlijk heel goed op dit drie van toepassing.
Ja, enorm. Dus de overheid die wijst naar de bedrijven en die zegt, de bedrijven die willen het niet en die gaan weg. En het volk, de mensen, de stemmers willen dat ook niet. De stemmers, de consumenten hebben geen keus omdat de bedrijven het niet aanbieden. En er geen goede alternatieven zijn. Het is ook heel onduidelijk. En bedrijven zitten daar eigenlijk tussenin. Die zijn al helemaal de pineut. Want de regelgeving geeft hun geen. Of de overheid geeft hun geen goede instrumenten en subsidies of duidelijk beleid om.
Ja, die zeggen eigenlijk of de vraag moet komen of het speelveld moet gelijk zijn. Want wij zijn bedrijven, dus anders prijzen we onszelf de markt uit. Dat is eigenlijk een beetje standaard verhaal. Hè?
Precies. En in plaats van dat iedereen dus niks doet, zou iedereen alles moeten doen. Want anders halen we het niet. Vraag?
Mijn vraag was eigenlijk van hoe ver zitten we daar nu mee? Maar ik vind het ook wel interessant om hier nog even door te gaan. Want jij zegt nu iedereen moet niks doen en of doet niks en moet alles doen. Hoe gaat het dan nu? Is dat dus echt die intrinsieke motivatie van bedrijven? Of zie je daar een kentering in gaande zijn? Of waar gaat het heen? En ben je daar wel een beetje positief over gestemd, zeg maar?
Ja, nou, ik zie er wel heel erg duidelijk een kentering in. En dat is echt iets van de afgelopen 3 jaar. Dat bedrijven er veel serieuzer en veel intrinsieker ook mee bezig zijn. En vroeger was het heel erg, zat duurzaamheid zat bij de marketingafdeling of bij de complianceafdeling. Maar het moet heel erg, en dat wordt het ook steeds meer, onderdeel van de kern en van innovatie en van bedrijfsvoering, operationele risico's. Dus je ziet dat duurzaamheid binnen bedrijven ja, echt tot de kern is doorgedrongen. En ik denk, dat heeft aan de ene kant ook te maken met ja, de aanstaande wetgeving of risico's voor aanstaande wetgeving. Het Parijsakkoord hangt natuurlijk heel erg in de lucht. Dus dat heeft een heel erg ja, belangrijke punt aan de horizon gezet. Maar er zijn ook andere dingen die meespelen. De coronacrisis laat bijvoorbeeld zien dat bedrijven ook echt geraakt kunnen worden als ze niet nadenken over een meer veerkrachtige toeleveringsketen. De risico's voor ja, schaarste aan water en zo, die komen. En de effecten van negatieve effecten van klimaatverandering worden ook steeds zichtbaarder. Maar andere risico's zie je ook dat ja, het aantrekken van talent, de druk van de maatschappij. Veel CEO's zijn nu ook heel erg aan het bewegen, en dat vertelde ook Diederik Samson, omdat zij aan tafel nu gesprekken hebben met hun kinderen die hun ter verantwoording roepen. Dus je ziet, en dat dat misschien nog wel veel meer effect heeft dan alle overheden bij elkaar. Dus je ziet eigenlijk aan alle kanten nu druk komen die bedrijven wel echt een heel andere kant op aan het duwen zijn. En dat is wel echt de goede richting op. De vraag is, ja, is het genoeg? En is het op tijd?
Ja.
En ik denk dat daarvoor er nog wel heel veel ja, extra nodig is.
Ja, want de komende 10 jaar hebben we eigenlijk, geloof ik, hoor ik wel eens, onder andere van Marja Minnesma, heel veel veranderen willen we het halen. Ben je het daar eigenlijk mee eens? De 10 jaar tot 2030? Of is dat lastig om dat
zo te... Nee, ja, daar ben ik het wel heel erg mee eens, ja.
Ja.
Ja, zeker.
Als we het dan daarover hebben, want we vroeg ik nog even af. Ik had met Frank Eldersson, die van de Nederlandse Bank is. En ook echt zei inderdaad dit verhaal van het is gewoon een risico voor de financiële stabiliteit.
Ja.
Vond dat hij dat heel mooi verwoordde. Maar hij zei, er zijn eigenlijk inderdaad 2 risico's. Een fysiek risico, dus verzekeraars gaan het gewoon merken omdat het harder gaat hagelen. En de kassen gaan kapot. En ten tweede is er een transitierisico wat jij beschrijft. Dus er hangt een Parijsakkoord in de lucht. Overheden hebben beschreven, we gaan dit doen, we gaan daarheen. Dus dan komt er op een gegeven moment ook gewoon wetgeving. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat het een enorme wals aan ja, voor bedrijven gaat zijn om bij partijen zoals jullie terecht te komen.
Een vals?
Ja, zeg maar gewoon een hoe moet ik dat goed zeggen? Dat het een enorme... dat de wind de goede kant op gaat staan, zeg maar. Dus dat de wind de goede kant op komt, dat jullie de wind in de zeilen krijgen. Dat de mensen dan ook behoefte krijgen aan jullie adviezen.
Ja, ja, nee, dat merk je ook heel erg. Dus eigenlijk kan je zeggen dat in die coronatijd de vraag voor nieuwe projecten en de vraag voor ons advies eigenlijk ook alleen maar is toegenomen. Ja, en ik denk dat die complexiteit toch ook om die ervoor nodig is om die transitie zo goed mogelijk en zo effectief mogelijk in te richten, toch ook ja, wel veel ja, kennis vraagt.
Ja, je zegt wel iets interessants, want wat je toch vaak hoort, en er is nu natuurlijk ook een enorme discussie rondgaan in de media, is dat duurzaamheid nu ook weer als bijzaak zou kunnen verdwijnen. Dat groen, het goede groen doen, dat maar even moet wachten omdat we alle banen moeten rennen. Maar ja. Jij zegt dus eigenlijk dat jullie toestroom aan klanten alleen maar is toegenomen in deze tijden van een economische crisis ook.
Ja, klopt. En we moeten natuurlijk kijken hoe zich dat gaat voltrekken in de komende jaren als dan de echte economische klappen worden gevoeld. Maar ik ben toch wel van overtuigd dat die coronacrisis eigenlijk heeft laten zien wat er gebeurt met exponentiële groei. Dus wij laten vaak ook zien, en dat is ook een van de grote zorgen die we hebben, is dat onze toenemende welvaart ook leidt tot exponentiële problemen. Dus exponentiële toename van CO2-emissies. En we hebben nu gezien met de coronacrisis wat zo'n exponentiële toename van in dit geval ziektegevallen ook kan doen met de maatschappij.
Ja. Ik zit even te denken, want eigenlijk een heel mooi tipping point bijvoorbeeld is dat gewoon iemand uit China in een vliegtuig is gestapt zonder dat ze door had dat ze het virus bij zich droeg, in Duitsland in een vergaderzaal zit en daar het hele virus heeft verspreid. En dat zijn wel tipping points waar je ook in ecologische zin over kan praten natuurlijk, denk ik. Of trek ik dan een verkeerde parallel?
Daar moet ik even over nadenken. Ik denk dat... Het is geen... Ik denk, ik zou het niet echt als een tipping point willen zien. Maar ik zou het wel heel erg willen zien als een voorbeeld van exponentiële groei.
Ja. Dus, maar het is natuurlijk wel zo, als je hem daar ingekapseld had. Als je had gezegd, we zetten nu de muur op China.
Dan had je dat goed ingeperkt, ja.
Dan was het natuurlijk dat tipping point niet voorbij gegaan. Terwijl als je dat tipping point wel bereikt, dan is het natuurlijk op een gegeven moment niet meer tegen te houden. Dus, ja. Maar goed, ik weet ook niet helemaal of die klopt.
Ja, bij die tipping points gaat het dus eigenlijk over dat je van de ene staat...
En niet meer terug kan.
Niet meer terug kan, dus in een andere staat komt. Ja. Dus een woestijn, die zet je niet meer om in een, zo makkelijk om in een regenwoud.
Ja, daar ga ik binnenkort met Willem Verwerda over praten. Ja, leuk. Dus dat ben ik benieuwd wat zijn visie daarop is. Want het zijn ook altijd wel weer mooie oplossingsrichtingen.
Zeker.
Waar ik nog even benieuwd naar ben, hè. Want dit is eigenlijk hoe jullie bedrijven adviseren met een veel holistischere blik. Mm-hmm. Maar jij hebt ook nog een keer een heel mooi onderzoek gedaan. Want eigenlijk alles wat nu elektrisch is, dat is groen. En dan krijgt iedereen daar ook een groene glimlach omheen natuurlijk. Met wij doen elektrisch, dus dan is het goed.
Ja.
Jij hebt er toch nog wel een forse kanttekening bij geplaatst. Want vanuit de overheid zijn die stromen er ook. Hebben we gezegd, wij willen voorop lopen samen met Noorwegen in 2030. Ik geloof bijna 2 miljoen elektrische auto's op de weg. En toen kwam er een onderzoek van Metabolic samen met een andere partij.
Ja, we hebben samen met CopperEat en met de Universiteit Leiden gedaan.
Ja, en jullie gooien de roet in te eten. Ik kan me voorstellen dat veel duurzame mensen daar nou niet zo blij mee waren. Maar misschien wel een terecht punt.
Ja, dat waren ze ook niet. Maar inderdaad, waar het om gaat is dat we, nou, zoals ik al zei, in de circulaire economie moeten we die behoeftes van mensen aan gaan voldoen binnen die grenzen van die planeet. En een van die behoeftes, zou je kunnen zien, is vervoer, transport. En nu lossen we dat op met brandstofauto's. En de snelste route die nu is uitgestippeld, en de makkelijkste route eigenlijk, is elektrisch vervoer. Dus alle auto's die nu op brandstof rijden, moeten vanaf 2030 helemaal uitgefaseerd worden. En dan is eigenlijk alleen nog maar elektrisch vervoer op de weg. En ja, natuurlijk elektrisch, zeker als dat met een... energie van wind of zon is opgewekt, is veel beter voor het milieu dan het systeem wat we nu hebben met fossiele brandstoffen. Maar het maken en de productie van die auto's heeft een hele grote impact. En niet alleen in de termen van CO2 en energie die ervoor nodig is om die auto's dus te maken, maar ook bepaalde grondstoffen die ervoor nodig zijn.
Heel even over die CO2. Ik had het daar met Babette Porcelein over. Je bent pas na 5 jaar CO2-vrij aan het rijden, geloof ik. Als je dat in de volledige levenscyclus van een auto meeneemt. Ik weet niet of dat helemaal klopt, maar in ieder geval...
Ja, er is heel veel discussie over.
Ging die Michael Moore documentaire ook eigenlijk?
Ja, precies. Ja, die Michael Moore documentaire, daar klopt helaas niks van.
Ja, dat is jammer. Maar
dat is heel jammer.
Zijn initiële kritiek is natuurlijk wel ergens terecht dat er voor dit soort energievormen ook gewoon CO2-uitstoot nodig is aan het begin van het verhaal.
Ja, precies. Dus, en ik denk dat we dat ook dat het ook heel gezond zou zijn als we dat met z'n allemaal zouden erkennen dat we als mens en als maatschappij en als economie gewoon een negatieve impact hebben op de natuur. En dat we daar ruimte in nemen. En dat we die ruimte gewoon bescheiden en beperkt moeten houden.
Ja.
Dus het hele idee van, nou, we zijn supergroen. En wat zijn we? We zijn de planeet verder aan het helpen. Daar krijg ik altijd een beetje puistjes van. Ja. Ik denk dat je gewoon moet erkennen dat je als bedrijf een impact hebt. En dat je daar zo verantwoordelijk mee probeert om te gaan.
Ja, want je wilde net nog even doorgaan.
Ja, we gaan nog even over elektrische auto's. Ja,
CO2-uitstoot, om dat heel even uit te diepen. Maar ga vooral ook verder over wat je daar... Want eigenlijk wilde je alle problemen daaromheen nog vertellen.
Ja, dus voor die elektrische auto's en in die batterijen, maar ook in de elektromotoren zitten allerlei high-tech materialen. En ook heel veel kritische metalen. En kritische metalen zijn bijvoorbeeld kobalt of lithium... neodymium, allemaal elementen die cruciaal zijn voor de technologie en tegelijkertijd ook gevoelig zijn voor economische fluctuaties en gevoelig zijn voor schokken in die toeleveringsketen. Dus dat de leveringszekerheid ervan niet altijd gegarandeerd kan zijn. Want dit komt namelijk uit een aantal landen. Nou, kobalt is misschien wel het meest schrijnende of het meest bekende voorbeeld. Een schrijnende voorbeeld dat eigenlijk alleen maar in de Democratische Republiek Congo wordt geproduceerd, waar helemaal verscheurd is door burgeroorlog. En vervolgens wordt alles naar China verscheept. Daar wordt het geraffineerd. En daar, daar worden de batterijen eigenlijk van gemaakt. Maar voor onze hele energietransitie zijn we dus volledig afhankelijk van die toeleveringsketen. En het opschalen van een metaalmijn, dat is nog helemaal niet zo makkelijk. Dat kost heel veel jaar. En is dus ook een shady business. Want dit is Congo, daar is iets van bekend. Maar er zijn veel meer voorbeelden. Afgelopen weken was er bijvoorbeeld ook in het nieuws dat er een gigantische vervuiling is in Rusland. Van een nikkelmijn. Daar was volgens mij een heel grote diesel- of kerosinetank was leeggelopen in een groot natuurgebied.
Oké. Okay.
En wat ik ermee wil zeggen is dat we, als we naar die 20, 30 jaar die transitie moeten inzetten, dat we waarschijnlijk niet genoeg metalen hebben en die productie niet genoeg kunnen opschalen, want het gaat niet om de schaarsheid. Er is in principe voldoende van die metalen in de grond, in theorie. Maar we zijn op een hele domme manier bezig om dat systeem te veranderen. En eigenlijk dat van A naar B brengen, dus dat transporteren op een heel grondstofintensieve, maar ook CO2-intensieve manier te gaan doen.
Ja, en want je zegt dus er zijn wel genoeg grondstoffen in de aarde aanwezig. Dus het gaat er puur om dat hoe we ze eruit halen. En dat is intensief, dat heeft veel nadelen. Mensenrechten worden geschonden, er komt veel CO2-uitstoot bij kijken. Verder dacht ik eigenlijk, fijn, als we stoppen met olie en gas, dan zijn we ook een stuk zelfvoorzienender.
Nee.
En dan hebben we ook niet zo last meer van om nou afhankelijk te zijn van een Congo of een Saudi-Arabië of zo, of Rusland. Heb jij ook door de war geschopt? Dus dat klopt dan dus ook niet.
Nee.
Wil je daar nog iets over zeggen, over die geopolitieke...
Ja, dus je komt dus ook in een enorm geopolitiek spel, wat zich eigenlijk al de laatste 20 jaar langzaam aan het ontvouwen is, of het voorspel is nu bezig. Maar we lopen echt het risico om daar echt de dupe van te worden. Want China speelt een heel belangrijke rol in het raffineren, in het verwerken en het opkopen van mijnen over de hele wereld. En het zelf ook mijnen van bijvoorbeeld zeldzame aardmetalen. En je ziet dat China die controle die het heeft over die grondstoffen ook steeds meer gebruikt om verder op in die toeleveringsketen te klimmen. Dus in plaats van eerst maakt het alleen maar mijnde die grondstoffen en stuurde het naar Duitsland. Dus hier heb je kobalt. En wat het nu doet is dat het gewoon dwingt een Volkswagen om hun fabrieken naar China te sturen. Dus zij gebruiken dat als machtsmiddel om meer controle en meer economische groei te realiseren, maar ook meer afhankelijkheden te krijgen van dat land. En dat vind ik ook een groot gevaar voor een energietransitie, waarbij we geen tijd te verliezen hebben en ook geen tijd te verliezen hebben, geen tijd te verspillen hebben aan dit soort geopolitieke spelletjes, zou ik willen zeggen.
Ja, want als China nu eigenlijk even zegt van joh, we leveren jullie even geen producten meer of grondstoffen meer, want wij hebben ze zelf nodig, dan zijn wij eigenlijk de sjaak.
Ja.
Ja, dat is jammer.
Dat klopt. Ja, ze willen natuurlijk altijd dat gaan leveren, dus, en wij willen dat ook graag hebben. Maar ik denk dat we gewoon op een hele domme manier, want de manier waarop we nu die auto's zijn maken, die zijn net zo vervuilend bij de verwerking, als de huidige auto's. Er wordt helemaal niet over nagedacht over hoe Europa en hoe Nederland die auto's zo kan verwerken, dat al die grondstoffen er op de best mogelijke manier uitgehaald worden.
Ja.
En er wordt dat is niet om te zeggen dat er niks wordt uitgehaald, want dat gebeurt echt wel. En er zijn echt wel bedrijven mee bezig. Maar dit zou veel hoger op de agenda moeten staan.
Maar dat vind ik wel interessant, want ik had hier met Thomas Rauw ook over. En die zei, die heeft het natuurlijk sowieso heel erg over product as a service.
Yeah.
Dus niet meer, zodat eigenlijk de verantwoordelijkheid bij bedrijven zelf ligt, zodat die grondstoffen ook weer terugkomen. En hij zei op een gegeven moment ook, er komt nu een initiatief, kobalt as a service.
Yeah.
Dus dat kobalt eigenlijk niet meer van jou zelf wordt, want het zit natuurlijk in onze telefoons, auto's, weet ik veel wat allemaal verwerkt, maar dat bij bedrijven blijft, waardoor er eigenlijk een prikkel is om dat ook weer terug te laten komen. Dan moet dat jou wel aanspreken, lijkt me, toch?
De hele idee dat je de juiste prikkels geeft aan bedrijven om producten te maken die herbruikbaar zijn, lang meegaan, waarvan die demontabel zijn, dat spreekt me heel erg aan. Ik krijg wel een beetje de rilling als ik denk aan dat bepaalde bedrijven, dat de Volkswagen opeens de eigenaar wordt van al onze grondstoffen rond kobalt. Ik kan me ook voorstellen dat je daarmee andere problemen krijgt als bedrijven hier alle macht krijgen over onze grondstofreserves. En nu hebben we kobalt nodig voor auto's, maar misschien hebben we in de toekomst kobalt wel voor iets anders nodig. En dan zit het nog steeds bij dat autobedrijf. Ik weet niet of dat de...
Het zorgt voor een enorme machtspositie, hè?
Ja.
En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog dat het nu in Congo dan gewonnen wordt, maar dat de bevolking in Congo er geloof ik nog niet echt de vruchten van plukt.
Nee, dus die
daar nog wat over kan zeggen?
Nou, dat vind ik heel lastig. Wat ik wel weet, en ook gesprekken met grote mijnbouwbedrijven en hun duurzaamheids-CEO's, als ik af en toe verder in die keten moest duiken voor een leverancier, is dat het ook gewoon zo ontzettend intransparant is en zo ontzettend vage, shady business is, dat daar nog een hele wereld aan te winnen is aan die transparantie in die keten.
Ja.
En ja, ik denk dat je dus eigenlijk zou moeten ontwerpen en regels zou moeten hebben waarbij je grondstoffen heel makkelijk kan terugwinnen en kan hergebruiken, maar ook weer door iedereen dat weer kan hergebruiken. Dus dat het niet alleen maar eigendom blijft van een producent, maar dat andere mensen daar ook weer opnieuw hergebruik van kunnen maken. Dus van die bouwstenen die even tijdelijk door Volkswagen in elkaar zijn gezet zijn in een auto. Want je kan je ook voorstellen dat als Volkswagen eenmaal de kobalt in handen heeft, het voor hen geen voordeel heeft om bijvoorbeeld kobaltvrije batterijen te gaan ontwerpen. En wat eigenlijk dus ons voorstel is en onze oplossing is, want ik heb nu dat probleem geagendeerd. En het is altijd makkelijk om te zeggen van dit is een probleem en het klopt allemaal niet. Dat gebeurt natuurlijk heel vaak en dat zie je ook in de hele biomassa discussie. Maar wat eigenlijk de oplossing is dat je dus eigenlijk een even uitzoomt en die systeembril weer opzet.
Ja.
En kijkt naar, wat moeten we doen? We moeten van A naar B. We doen dat nu met eigen privébezit. Maar er zijn nu ook technologieën om dat met heel andere manieren op te gaan lossen. Met deelvervoer, met beter openbaar vervoer. Dus hoe kunnen we nou zorgen dat we die dienst, die functie die we willen, van A naar B gaan, op een zo effectief mogelijke manier kunnen vervullen.
Dus eigenlijk ga je dan van een probleem van we hebben x miljoen aantal auto's nodig in Nederland, dat doen we nu fossiel, dan hebben we dus, dat is niet meer goed, want we hebben een klimaatprobleem, dan gaan we naar x miljoen auto's elektrisch, want dat heeft in ieder geval geen CO2-uitstoot als we er in Nederland mee rijden.
Ja, in Nederland niet, hè? Dat is ook
Dus dat is eigenlijk symptoombestrijding. Dus dan plak je eigenlijk een pleister op het probleem en dan denk je dat je daar weer wel voor helpt.
Ja.
En als je dan iets verder uitzoomt, dan denk je van, dat werkt eigenlijk helemaal. En dan kom je dus inderdaad in dat systeem denken terecht.
Ja.
En dan noem jij een aantal oplossingen, inderdaad, deelvervoer, et cetera, openbaar vervoer. Hoe radicaal anders moeten we dan gaan kijken?
Ja, daarvoor moet je wel vrij radicaal anders kijken. En dus heel erg gefocust zijn op de functie en de diensten die we nodig hebben. En niet meer zo traditioneel denken uit de... uit de producten en die wij nu gebruiken. Dus het vraagt echt wel een heel andere blik om echt een serieuze kans te hebben om doelstelling te halen en binnen die grens van die planeet te blijven. Want dat, je hebt ook een, ik ben misschien bekend ook met donut economics.
Ja.
Dat komt eigenlijk voort uit die planetary boundaries. Dus maar naast die grenzen aan de planeet stellen zij dus eigenlijk een onderkant, dus een vloer aan wat voor minimale sociale behoeftes we nodig hebben. Dus we hebben iets van energie nodig voor behoeftes. We hebben voedsel nodig, onderwijs. Zo zijn er een aantal aspecten. En daar heb je eigenlijk die donut waar we dus tussen moeten blijven.
Ja.
En als je nu kijkt naar hoe landen bijvoorbeeld doen ten opzichte van zowel de sociale behoeften, voorzieningen in sociale voorzieningen en well-being en health en tegelijkertijd de grondstofimpact en de CO2-impact en de impact op de planeet, dan is dat een directe correlatie.
Ja, dus eigenlijk correleert het, hè? Dus de westerse welvarende landen die hebben heel veel welvaart, dus hoog onderwijsniveau, hoge levensverwachting, dus veel gezondheid, et cetera. En tegelijkertijd ook een enorme impact op de planeet. En de landen die eigenlijk het allemaal niet zo goed doen, die hebben tegelijkertijd ook een hele lage footprint op de planeet. En een van de grote problemen is volgens mij ook dat het een soort polonaise is. Dus op het moment dat die welvaart gaat stijgen in de lager ontwikkelde landen, dan neemt ook die voetafdruk toe. Klopt dat als ik dat zo zeg?
Wat bedoel je precies met de polonaise? Want dan heb je
Als je je voorstelt in een streep, dus je kan die welvaart laten groeien, dan is het probleem dat die landen die nu nog een lage welvaart hebben, natuurlijk richting die hoge welvaart willen bewegen.
Ja.
Maar dat dat gepaard gaat eigenlijk met, dus wat je zegt, die directe correlatie, dat dat gepaard gaat met het overschrijden van die planetary boundaries.
Ja.
Dat we dus eigenlijk naar een systeem toe moeten waarbij zij eigenlijk niet daar achteraan lopen, maar dat zij op een manier groeien die binnen die planetaire grens is.
Ja, dus je ziet eigenlijk dat je, als je dus een diagonaal voor je ziet van en dat dan rechtsboven is hoge impact en goede gezondheid, welzijn, dan zie je dat dat dus een rechte streep is, of een diagonale streep is, en dat we dus eigenlijk allemaal naar linksboven moeten, namelijk naar goed welzijn, maximaal welzijn en heel lage impact.
Ja.
Dus dat is een uitdaging voor zowel de onderkant, dus de linker onderhoek, namelijk de ontwikkelingslanden of landen die nog niet voldoen aan die sociale onderkant, om recht naar boven te gaan, dus met zo min mogelijk extra impact op de planeet. En tegelijkertijd voor de rijke landen om dus hun impact zoveel mogelijk te reduceren naar de linkerkant.
En is dat haalbaar door systeem te denken? De systeem denken?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het enorm complex is. Maar als wij ons allemaal toestaan om zo te denken en echt radicalere stappen te maken, dan denk ik dat het mogelijk is. Er is veel voor nodig. Maar door echt goed aansluiten op de context, door goed te kijken naar wat hebben we nodig en hoe kunnen we daarin op de meest effectieve manier in voorzien, en niet alleen maar te sturen op één doel, zoals CO2-emissies of primair materiaalgebruik. Want dat is ook een vrij ridicule doelstelling voor de circulaire economie. Maar dat breed kijken, dan denk ik dat we wel zo dicht mogelijk in de buurt komen in ieder geval.
Ja. Als we dat nog heel even concreet hebben over die elektrische auto's, hè, dus dat je daar een radicaal andere benadering op toepast. Dan had je het net al over de deelauto's en ander OV. Stel, we hebben dat over 10 jaar geïmplementeerd. Hoe moet ik me dat voorstellen dan? Heb je daar een concreet beeld bij?
Wat ik dan voor me zie is dat je beweegt tussen grote steden of grote hubs. Hubs klinkt er heel erg, daar krijg ik ook weer een beetje jeuk van, maar ik bedoel knooppunten. Knooppunten in door het land. Waar je bijvoorbeeld met heel goed openbaar vervoer, met een hele goede treinverbinding naartoe kan komen. Of een snelle waterstofbus. Of misschien ook wel een elektrische bus. Dus dat elektrische auto's zijn er wel. Maar vanaf dat punt, vanaf die knooppunt, vertak je dan nog verder. Bijvoorbeeld met een deelvervoer, dus een deel elektrische auto die je dan die laatste 10 kilometer brengt. Maar je kan natuurlijk ook de fiets nemen of een elektrische fiets. Die niet alleen voor jou is, maar die je gewoon even tijdelijk gebruikt. Dus je krijgt echt een meer netwerk van vervoerssystemen.
Ja, een soort metro, maar dan landelijk.
Ja.
Ja. Oké, ik denk dat we het gesprek wel redelijk rond hebben zo. Dan ben ik zo toe aan mijn laatste vraag. En die is altijd hetzelfde. Ik vond het wel grappig dat je net ook al zei dat veel beleidsbepalende of invloedrijke mensen met hun kinderen aan de keukentafel zitten, die nu ook zeggen van pap, mam, we moeten het anders gaan doen. Maar die kinderen hebben zelf natuurlijk ook van alles aan invloed uit te geven eigenlijk, want je hebt toch 40 uur of misschien wat meer of misschien wat minder. Maar wat zou je mee willen geven aan de millennial die aan de start van zijn of haar carrière staat?
Ja, je ziet dus eigenlijk al dat voor je carrière dat je al impact en invloed kan hebben. Dus mijn tip zou zijn om een rol te pakken, wanneer of dat in je carrière is of buiten je carrière, maar een rol te pakken die bij jou past op dat moment. Dus of jij aan de keukentafel zit, of dat jij een muziekstuk ten gehoor brengt, of dat jij een data-analyse maakt, kies een rol die bij je past en zet die in voor een organisatie of voor een project die radicaal genoeg is en die bijdraagt aan het halen van die doelstellingen in de komende 10 tot 20 jaar.
Oké, mooie boodschap. Dankjewel, Pieter. En ga vooral ook zo door met waar je mee bezig bent, want zelf ben je dat zeker aan het doen volgens mij. Dus top. Ja. Zit nog even, vind je deze carrière tips nou interessant? Ik heb ze allemaal verzameld en uitgeknipt op een los kanaal. Dus als je zoekt in jouw favoriete podcast app op carrière tip, dan kun je alle losse carrière tips doornemen. En daar zal die van Pieter ook op verschijnen. Dank voor het luisteren weer.